Welkom bij de podcast Design voor de Planeet. In deze podcast onderzoeken we design op de allergrootste schaal, geoengineering. Het aanpassen, bouwen en vormgeven van de aarde zelf. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor miljarden mensen. En ook voor dieren en voor de natuur. Dus de verleiding om radicaal in te grijpen met behulp van geoengineering technieken, grootschalige ingrepen of knutselen aan de natuur, aan het klimaat, dat zal in de toekomst mogelijk groeien. Maar dat roept heel veel ethische vragen op en ook praktische vragen. Wat betekent het om onderzoek te doen naar dit soort technieken? Zijn ze haalbaar? Wie mag besluiten over het inzetten van deze technieken? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen van dat inzetten? Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Thomas van den Heuvel, samensteller van de tentoonstelling Design voor de Planeet. Nog tot en met 12 januari 2025 te zien in Design Museum Den Bosch. Samen met wetenschappers, journalisten en experts ga ik de komende weken in deze podcast in gesprek over de vele vraagstukken rondom geoengineering. En in deze aflevering gaan we het dus hebben over onderzoek naar deze technieken en de praktische en ethische vragen daarvan. En dat doe ik met mijn gasten, journalist Maarten van Gestel van Trouw en wetenschapper Annelot Broersen van de TU Delft. Ik begin meteen met jou, Annelot Broersen. Welkom. Jij bent als wetenschapper verbonden aan de TU Delft. Jij onderzoekt het sproeien van zout water en kijken of dat bij kan dragen aan het witter maken van wolken. Zodat er meer zonlicht wordt weerkaatst. En deze technologie staat bekend als marine cloud brightening. Wolkverheldering. En het is misschien goed om hier alvast bij te vermelden dat het onderzoek ook deels gefinancierd wordt door de Refreeze the Arctic Foundation. Een particulier fonds dat bijdraagt aan het klimaatonderzoek. En daar gaan we het over dat soort particuliere giften gaan we het ook hebben in het tweede deel van de podcast. Maar waar ik allereerst benieuwd naar ben, hoe kijk jij als wetenschapper die toch actief bezig is om te kijken of dit praktisch werkbaar of haalbaar is. Hoe kijk jij naar alle vraagstukken die er rondom dit thema spelen? Misschien de allereerste vraag is wel moeten we dit soort onderzoek überhaupt doen? Nou ja, je bent ermee bezig, dus ik kan een beetje misschien gokken wat je antwoord gaat zijn, maar ik wil niet voor je invullen. Heb jij er misschien ook je twijfels over? Zou jij het misschien zelf liever niet gebruiken?
Ja. Dankjewel voor de uitnodiging in ieder geval. Ik denk dat er verschil is tussen onderzoek doen naar dit soort technieken en het werkelijke implementatie daarvan. Ik denk dat ten eerste duidelijk gemaakt moet worden dat het enige wat echt gaat helpen tegen klimaatverandering is zoveel mogelijk reductie van CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer. Dat zorgt natuurlijk voor een hele grote opgave die wij als maatschappij hebben. We moeten de hele voedseltransitie, transporttransitie, energietransitie. En dat kost natuurlijk heel erg veel tijd. En ondertussen wordt de klimaatverandering alleen maar erger. En gaan we steeds meer de gevolgen daarvan merken. Dus op een bepaald moment zou het kunnen dat de gevolgen zo ernstig zijn dat mensen zeggen, we kunnen niet meer op deze manier leven. Onze oogsten gaan verloren. Mijn huis is weggespoeld. Zijn er niet dingen die we kunnen doen om dit te verhelpen? Want die CO2-reductie gaat niet snel genoeg. En dan, omdat het bekend is dat dit soort technieken bestaan, denk ik dat daar ook naar gegrepen gaat worden. Of in ieder geval dat het in overweging gaat worden genomen. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat wij als wetenschappers onderzoek doen naar dit soort technieken. Zodat we goed in kaart kunnen brengen van wat zijn de positieve kanten? Wat zijn de negatieve kanten? En dat we ook frameworks bedenken van hoe beslissen we nou in de toekomst of we dat gaan inzetten. Want ik denk als we het gewoon laten voor zoals het is, dan gaan verkeerde mensen ermee aan de haal. En weten we niet duidelijk wat die effecten gaan zijn. Dus ik denk in ieder geval goed onderzoek om te doen, maar wel op een juiste en veilige manier. Maar implementatie, dat is wel stap 2. En daar ben ik niet per se voor.
Nu hebben we ook met andere mensen gesproken die dan soms zeggen van je kunt wel zeggen van je doet onderzoek naar en dan kijk je vervolgens of je het gebruikt of niet. Maar als je al onderzoek doet als universiteit, je onderzoek wordt gefinancierd, je onderzoekt eigenlijk de praktische toepassing ervan. Mm-hmm. Open je dan niet eigenlijk ook al een beetje de deur naar dat het toch ook gebruikt gaat worden? Hoe zie jij dat? Denk je dat dat van elkaar te scheiden is, het onderzoek en het gebruik ervan?
Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat een terecht gevaar is natuurlijk. En Ik denk dat in elk stapje onderzoek wat we doen, zowel de technische haalbaarheid, maar ook het hele sociaal-wetenschappelijke vraagstuk wat erbij ligt, dat we continu moeten evalueren van hey, wat we nu hebben gevonden, is dat, gaat dat de goede kant op? Of denken we, hey, dit is te gevaarlijk, laten we er maar mee stoppen. Dus ik denk dat we dat de hele maatschappij en de wetenschappers dus ook continu kritisch moeten zijn van waar zijn we nou mee bezig? En gaat dit mogelijk iets positiefs bijdragen? Of zijn de risico's te groot? Dus ja, ik denk dat... dat.
Mm-hmm. En over de soort van maatschappelijke vraagstukken gaan we het zo meteen nog hebben. Ik zou wel eerst even willen vragen. Ik heb het net een beetje een soort van halfslachtig uit zitten leggen. Ja. Misschien is het beter om dat aan jou als wetenschapper te vragen. Waar doen jullie precies onderzoek naar? Wat voor techniek is het die jullie onderzoeken?
Ja, dus er zijn heel veel verschillende klimaatinterventietechnieken. En wij kijken vooral naar degene die focussen op zonlichtweerkaatsing door middel van het witter maken van wolken, zoals je net zei. En ja, wolken bestaan uit heel veel waterdruppels. En dat komt omdat als waterdamp stijgt, dan condenseert dat op kleine stofdeeltjes. En als je meer waterdruppels hebt, heb je een groter oppervlak, waardoor er meer zonlicht wordt weerkaatst. En wij willen eigenlijk schone deeltjes inzetten, dus bijvoorbeeld zoutkristallen, om het aantal waterdruppels in zo'n wolk hoger te maken en dus de wolk reflectiever te maken. En vraagstukken die daar dus bij komen kijken zijn, hey, als je bijvoorbeeld een soort sneeuwkanon neerzet met een vernevelaar daarop, kan je dan met een kopje water met wat zout daarin ervoor zorgen dat die pluim richting de wolk gaat en dat het ook het gewenste effect heeft. Dus dat is waar wij naar kijken.
Mm-hmm. En praten jullie ook onderling, want je bent deel van een groter onderzoeksteam.
Ja.
Praten jullie ook onderling over de ethiek van dit soort dingen? Van mag dit ingezet worden? Wat voor rol hebben wij daar als wetenschappers in?
Ja, nee, dat is eigenlijk onvermijdelijk om het daarover te hebben. Want als wetenschapper kom je natuurlijk... je komt heel veel andere wetenschappers tegen. En ook in de wetenschap is er veel controversie over dit onderwerp. Sommigen pleiten voor helemaal geen onderzoek doen. Sommigen pleiten voor het sowieso inzetten. Want klimaatverandering is al heel erg ver, dus we zijn al te laat. En je hebt wetenschappers die meer kijken naar balans. Iedereen binnen het onderzoeksteam praat natuurlijk met anderen. En ja, dat neem je dan ook weer mee naar de gesprekken die we met elkaar hebben bij de koffieautomaat. Mm-hmm. Maar zelfs iedereen die praat natuurlijk ook over zijn eigen werk. Als je bijvoorbeeld op feestjes staat of en op die manier krijg je, of je leest het nieuws. Op die manier krijg je heel veel verschillende invalshoeken. En dat houdt je wel scherp als wetenschapper. En dat is denk ik ook heel erg goed, omdat het een onderwerp is waar we continu moeten evalueren of we het wel of niet doorgaan met onderzoek. Dus we praten er zeker veel over.
Mm-hmm.
Ja.
En ik weet, ik ben zelf geen klimaatwetenschapper, maar ik weet in ieder geval dat er bijvoorbeeld klimaatmodellen spelen vaak een grote rol. In ieder geval als je klimaat op grote schaal wil observeren.
Ja.
Of proberen in te schatten wat voor effect zo'n techniek heeft. Maar goed, op een gegeven moment zul je ook in ieder geval op kleine schaal experimenten moeten gaan doen. Om te kijken of wat je zegt, die zoutdeeltjes, of dat dan ook echt werkt. En daarbij krijg je natuurlijk ook te maken met allerlei belangengroepen. Hè? Bijvoorbeeld overheden. Als je ergens voor de kust van een of ander land een experiment wil doen. Nou, zijn de bewoners van het land het daarmee eens. Kun je daar iets over vertellen? Hebben jullie al met dat soort dingen te maken gehad?
Ja, dus wij zijn inderdaad bezig met het opzetten van een kleinschalig experiment. En wat ik net zei, dat gaat dan echt om een soort brandweerspuit of sneeuwkanon neerzetten met een opzetstuk waar je dan wat zout water spreekt en kijkt hoe die pluim zich ontwikkeld. En of dat inderdaad mag, dat wil je natuurlijk wel op een eerlijke manier doen. Daar komen heel veel partijen bij kijken. Dan moet je gaan praten met lokale milieuorganisaties, met de lokale overheden, maar ook met de nationale overheden. En dat is best een uitdaging, omdat het een heel erg nieuw thema is. En er zijn nog geen internationale of nationale afspraken over wat exact wel en niet mag. Mm-hmm. Dus ik denk dat het opzetten van dit soort kleinschalige experimenten ook een soort van push zijn voor overheidsinstanties om dit meer bespreekbaar te maken en daar een standpunt in te nemen. Omdat het onvermijdelijk is nu dat we denken erover na. Dus daar moet dan over gepraat worden.
Komen jullie ook dan verschillende standpunten tegen van verschillende overheden? Zijn er inmiddels al landen die daar, je hoeft niet per se namen te noemen, maar zijn er inmiddels al landen die daar anders over denken? Of waar de meningen uiteenlopen?
Ik weet niet exact welke landen voor of tegen zijn. Er is niet een kaartje leuk met groen en blauwe stoplichten. Ja. Maar ik denk dat dat vaak gepaard met of een land bijvoorbeeld dit soort projecten financiert, waar we het zo meteen ook met Maarten over gaan hebben. En Nederland heeft op dit moment nog niet dat zij actief financiering hebben voor dit soort onderzoeken. Mm-hmm. Terwijl bijvoorbeeld in Engeland is er wel al een instituut die, die nu een open call heeft voor dit soort onderzoeken. Dus ja, of dan de overheid groen licht geeft van hey, wij staan hier helemaal achter, dat weet ik niet. Maar ze zeggen dan in ieder geval, we willen er wat geld aan besteden om het te onderzoeken. En ik denk dat dat een goede zaak is, omdat ja, je kan beter goed onderzoek doen voordat je überhaupt evalueert of je zoiets zou willen gebruiken. In plaats van dat een rijke luis mensen die de wereld willen gaan redden en als held gaan spelen zonder kennis over zo'n techniek het zomaar maar gaan gebruiken.
Maar dat zou, wat je zegt nu van inderdaad, hè, en dat is ook iets wat ik al vaker heb gehoord, van er is niet zo heel veel. Er zijn niet zoveel internationale afspraken nog over, nee, over dit idee. Dus dat is theoretisch iets wat zou kunnen. Van als een bedrijf of inderdaad iemand die zoveel miljard heeft dat hij niet weet wat hij ermee moet doen. Ja. Dat die zelf zou kunnen beginnen met zo'n brandspuit.
Ja.
Is dat ook iets waar jullie dan, waar je zelf ook een rol ziet voor de universiteit of voor een instituut wat meer gelieerd is met overheden? Je zegt eerder van, als wij het onderzoeken, dan kunnen we misschien ook een beetje dat effect dempen dat anders iemand anders mee aan de haal gaat. Zijn dit dan ook een beetje de dingen waar je aan denkt? Iemand die dat dan zelf toe gaat passen?
Ja, dat is wel iets waar we ons zorgen over maken. Je hebt ook bedrijven die dit al commercieel doen, die bijvoorbeeld cooling credits verkopen om dit soort technieken in te zetten. En dat gaat dan meer over stratosfeer aerosol-injectie. En dat is denk ik heel gevaarlijk, want daardoor geef je de illusie dat we alles maar kunnen oplossen met zo'n techniek. En daarbij is er nog heel veel onduidelijk over wat het effect van die deeltjes in de hoge atmosfeer is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we zoveel mogelijk onderzoek daarnaar doen. En dat er daarom ook dus meer internationale afspraken daarover komen, zodat die mensen daar niet mee zomaar aan de haal gaan. Ja.
En we hebben het nu over overheden, misschien private bedrijven. Maar je hebt bijvoorbeeld ook te maken met als je voor de kust van een land experimenten doet. Of inderdaad bijvoorbeeld in het Poolgebied.
Ja.
Heb je ook te maken met lokale gemeenschappen die daar soms al heel lang wonen, die soms een soort semi-autonome status hebben binnen een bepaalde, mm-hmm, binnen een bepaalde staat, op wiens grondgebied dit soort experimenten ook plaatsvinden. Hoe betrek je die mensen bij zo'n onderzoek? Behalve dat je dan de overheid overtuigt, hoe praat je met de mensen die straks onder die wolk wonen, zeg maar?
Ja. Nee, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we altijd transparant zijn over het onderzoek wat we doen en dat we goed uitleggen wat de positieve kanten ervan zijn, maar ook nog wat de risico's zijn. En dat het ook niet een puur informatie geven is, maar echt een dialoog. Zodat we ook horen van de inwoners van wat zijn jullie zorgen, hoe denken jullie erover, hoe zouden jullie het liefst zoiets willen aanpakken. En dat is natuurlijk niet mijn persoonlijke expertise, maar er zijn ontzettend veel wetenschappers die hier wel over nadenken. Er is nu ook al een Europees breed project die echt focust op het betrekken van de lokale bevolking. En er zijn ook internationale organisaties die dan vooral focussen op meer die inheemse volkeren of mensen die in de Global South wonen, om het maar zo te zeggen. Omdat met heel veel technologie die ontwikkeld worden, is het toch een beetje de mensen die het hardst schreeuwen, het meest geld hebben en het hardst lobbyen, die voornamelijk in rijkere landen wonen, die daar dan over beslissen. Maar ik denk dat bij zo'n techniek als dit heel gevaarlijk is, omdat het op iedereen impact gaat hebben en je ze daarom ook dus echt goed moet betrekken daarbij. Zodat je wilt ze niet voor de voeten lopen. Dus ik denk dat het een open gesprek moet zijn.
Ja, en stel dat gesprek eindigt op een gegeven moment met dat bijvoorbeeld zo'n lokale groep of lokale autoriteit zegt nee, het mag niet. Ja. Moet je het dan ergens anders proberen? Of kun je dan ook zeggen van dan kunnen we het dus niet doen?
En dat is een hele moeilijke kwestie. Ja, ik denk
verschilt natuurlijk ook per.
Ja, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van de situatie, de beweegredenen, waarom de lokale bevolking zegt, we willen het niet. Dus ik denk dat dat heel erg situatieafhankelijk is en er niet echt één specifieke oplossing voor is. En ook afhankelijk van wat voor internationale afspraken er op dat moment wel of niet al zijn gemaakt hierover.
Mm-hmm. Heel veel van de voorgestelde technieken die we scharen onder geoengineering. En aan de ene kant heb je dan het verwijderen van CO2 uit de lucht. Dat wordt dan als minder ingrijpend gezien. Dat is iets minder controversieel. Alhoewel, we spraken een tijdje terug ook met Jeroen Omer. Die zegt, ja, eigenlijk zou dat ook controversieel moeten zijn. Want misschien dat we daarmee dan de noodzakelijke emissiereductie gaan uitstellen.
Ja.
Zeker als het gaat om dat zonnestralingsbeheer, waar marine cloud brightening een van de, of wolkverheldering een van de mogelijke technieken voor is.
Ja.
Als dat op grote schaal toegepast wordt, dan gaat dat grote effecten hebben ook ja. En kent misschien ook risico's. Kun je iets meer over die potentiële risico's vertellen? Als we het hebben over de vraag, moeten we dit nou gebruiken of niet?
Ja.
Wat zouden redenen kunnen zijn om het niet te doen?
Ja. Hey, klopt, als je zo'n techniek toepast in een bepaalde regio, dan kan het ervoor zorgen dat de weerspatronen veranderen. Mm-hmm. Ietsje verderop. Dus bijvoorbeeld dat er meer droogtes of meer overstromingen ontstaan. En dan komen natuurlijk de mensen die daar wonen in de knel met, hey, onze oogsten gaan verloren of onze huizen spoelen weg. En waar moeten we nu heen? En wie gaat dan voor de kosten opdraaien? Dus daar moeten hele duidelijke afspraken voor gemaakt worden. Maar ik denk dat het nog belangrijker is dat er meer onderzoek wordt gedaan naar wat dan die risico's precies zijn en wat dan die eventuele effecten kunnen zijn op grote schaal, voordat je tegelijkertijd met dat je gaat nadenken van wat zijn die sociale vraagstukken die beantwoord moeten worden. Maar dit soort vraagstukken die zijn er natuurlijk nu ook al met het huidige klimaatverandering. Als in die overstromen, je krijgt elke dag wel een melding de laatste weken over dat ergens is. Dus het is iets wat eigenlijk nu ook al speelt, maar ook een groot risico is voor het inzetten van klimaatinterventietechnieken. En iets wat jij net al zei, iets wat ook vaak wordt gezegd, is dat dat het afleidt van de werkelijke opgave. Dus dat we ons moeten focussen op die CO2-reductie en minder broeikasgassen. En daar ben ik het ook zeker mee eens. Dat is, is heel belangrijk dat de hoofdzaak is. Maar zoals ik eerder zei, het kan wel zo tot het punt komen dat klimaatverandering zo erg wordt dat mensen het toch willen overwegen. En dan liever dat je het heel goed uitgezocht hebt wat de positieve en de negatieve kanten ervan zijn, dan dat je snel dan een keuze moet maken op te weinig informatie.
Hmm.
Ja.
En stel, op een gegeven moment wordt de conclusie getrokken van, nou ja, er zitten risico's aan, maar zoiets als marine cloud brightening zou kunnen werken om het zonlicht terug te kaatsen.
Ja.
Nou, dan heb je natuurlijk best wel veel wolken nodig om het zonlicht terug te kaatsen op een niveau dat gewenst zou zijn.
Ja.
Wie zou daar dan over moeten beslissen volgens jou? Of hoe zou zo'n besluitvormingsproces eruit kunnen zien?
Ja.
Jullie zijn natuurlijk als wetenschappers vooral bezig met het testen van de wetenschap erachter.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment zal er dan een soort discussie moeten komen over dat inzetten.
Ja.
Heb jij daar ideeën over hoe dat het beste misschien zou kunnen?
Ja, kijk, mijn onderzoeksteam is natuurlijk vooral bezig met de natuurkunde erachter, om het maar zo te noemen. Maar er zijn ook heel veel wetenschappers die bezig zijn met frameworks voor het maken van dit soort beslissingen. En het zijn ook heel veel overheden die daar veel ervaring mee hebben. En ik denk dat uiteindelijk op basis van internationale afspraken, en dat kan dan op het bordje komen te liggen bij bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de klimaattop daar, wat dan een soort flowchart kan zijn van, hey, wanneer zouden we het wel of niet willen inzetten, en dat er een correcte afweging daarvan wordt gemaakt. Dus ik zou denken aan de Verenigde Naties. Hmm. Ja.
En ik heb hier nog op mijn kaartje een laatste vraag staan. Ja. Het is een beetje een brede vraag, dus je mag hem interpreteren zoals je zelf wil. Wat is jouw ideale toekomstscenario? Als je kijkt vanuit het perspectief van het onderzoek wat jullie nu doen, hoe klimaatverandering zich ontwikkelt.
Ja, nou, dat klinkt misschien een beetje raar. Ik hoop eigenlijk dat mijn onderzoek nooit gebruikt wordt. Hmm. Dus dat zou het ideale situatie zijn. Ik hoop ook dat we uiteindelijk met de maatschappij ons zo snel bewegen dat we echt die doelen halen en dat de CO2-reductie naar nul gaat zo snel mogelijk. En de opwarming van de aarde maar beperkt wordt tot wat nu de meest optimistische scenario is, 2 graden. En dat we dat nooit nodig hebben. Maar ja, ik ben wel bang dat het toch lastig wordt om het zo snel mogelijk naar nul te krijgen. Dus ik hoop dat we uiteindelijk met een goede toolbox hebben van, hey, we weten hoe dit werkt. Dat zouden we eventueel kunnen gebruiken, maar liever gebruiken we het nooit. En gooien we mijn hele onderzoek over een paar jaar de prullenbak in.
Ja. Dat is inderdaad een mooie, ja. Een mooie droom. Ik wil nog even aan Maarten vragen. Ik weet niet of jij misschien op basis van wat we nu besproken hebben nog vragen hebt of misschien iets toe wil voegen.
Nou, misschien aanvullend op die laatste vraag vroeg ik me wel af. Hoe zie je jezelf nou? Ben je een soort van, zit je in de frontlinie van de klimaatwetenschap? Misschien wel een van de belangrijkste nodige technieken te ontwikkelen.
Ja.
Of is het misschien toch een soort van fabeltje waar je elke dag mee bezighoudt?
Ja.
Hoe zie jij dat?
Dat is een goede vraag. Ik denk, kijk, als je dus niet met heel veel mensen erover zou praten, dan zou je heel erg lang in je eigen computertje kunnen spelen met dit onderzoek en vergeten waar het nou eigenlijk om gaat. Maar ik denk, omdat we er zoveel over praten met mijn mede-collega's, maar ook met vrienden, dat je steeds wel weer met je benen op de grond wordt gezet van waar je mee bezig bent. En dat ik dus ook heel erg realistisch ben van, ja, het is misschien nu iets wat waar ik mee bezig ben, maar ook dat het misschien nooit ingezet gaat worden. En dat kan soms wel lastig zijn, want dat het best wel een controversieel onderwerp is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat er wetenschappers zijn die zowel zich goed met de natuurkunde bezighouden en dat ontwikkelen, maar daarnaast ook echt actief bezig zijn met de gesprekken daarover voeren en die ethische vraagstukken. Dus voor nu vind ik het een mooie rol in ieder geval. En
als ik vraag, maar hoe reageren mensen op feestjes als je vertelt wat je in het alledaagse leven doet?
Dat is heel verschillend. Dus ik denk dat de meesten zeggen dat het in ieder geval heel erg interessant is. Maar sommige mensen zitten ook al van, daar wil ik het liever niet over hebben. Dus dat hangt echt vanaf op welk feestje je staat. Mm-hmm. Ja.
Oké, dankjewel Anne-Lotte dat je erover wilde vertellen. We gaan zo meteen verder, maar we hebben eerst even een animatie. Geoengineering is een ontzettend breed onderwerp met veel complexe technologieën en onderzoeksprojecten. En om een beeld te geven van wat er speelt op dit gebied, hebben we Studio Jachthond gevraagd korte animaties te maken om enkele termen en projecten uit te leggen. En vandaag is dat LOHAFEX.
Wereldwijd is er een hoge concentratie CO2 in de atmosfeer. Met ocean fertilization, zoals het LOHAFEX-experiment, wordt geprobeerd hier iets aan te doen. Door ijzersulfaat te verspreiden over oceanen zou algenbloei moeten ontstaan, waardoor de zee meer CO2 zou kunnen opnemen en vasthouden. Na tegenvallende resultaten en protesten van milieuactivisten is besloten LOHAFEX stop te zetten. Momenteel is er nog niet genoeg kennis over eventuele gevolgen van ocean fertilization. Daarom probeert de VN dit soort experimenten aan banden te leggen.
Mocht je deze podcast beluisteren en niet bekijken, de animaties zijn ook als losse video's terug te vinden op onze website. En een link naar de animatie vind je in de show notes. Maarten, welkom.
Dank je.
Wanneer het over ethiek gaat, dan is het ook belangrijk om te kijken naar waar het geld vandaan komt. Wie betaalt er voor het onderzoek? En een opkomend fenomeen, ook in Nederland, dat is de zogenaamde klimaatfilantropie. Dus dat zijn vaak private stichtingen. Dus wetenschappers, verbonden universiteiten ontvangen niet alleen geld van de overheid, maar ook van rijke weldoeners die graag hun bijdrage willen leveren. Jij bent klimaatjournalist bij Trouw. Jij sprak met wetenschappers en klimaatfilantropen over over private financiering van wetenschappelijk onderzoek. Wordt er in ons land al veel gedoneerd door dit soort klimaatfilantropen? En waarom is dat? Wat is het verschil tussen die vorm van donatie en hoe wetenschappelijk onderzoek normaal gesproken gefinancierd wordt?
Ja, misschien het is moeilijk om er een precies bedrag op te plakken. Maar wat je wel heel duidelijk ziet is waar de filantropen zoals Bill Gates 20 jaar geleden nog al hun geld aan malariabestrijding gaven. Daar zie je nu meer dat de problemen van deze tijd, zoals klimaatverandering, ook meer filantropen naar zich toe trekken. En dat filantropen, mensen met veel geld, ook vaker denken van, hé, ik wil hier wat tegen doen. En wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat mensen wel vaak met dat geld iets willen doen dat ook echt een duidelijk effect heeft. En zoiets als waar we het nu over hebben, schepen die met kanonnen zout de lucht in spuiten en de wolken witter maken, is natuurlijk een heel beeldend en misschien wel heel effectieve besteding van dat geld. Dus in dit geval, het is moeilijk om er een precies bedrag op te plakken. Maar het specifieke project waar we het nu over hebben, kan ik volgens mij gewoon zeggen, is mogelijk gemaakt door het geld van filantropen.
En over wat voor mensen en instellingen hebben we het dan die geld doneren? Zijn dat vaak individuele miljonairs of miljardairs? Of zijn dat stichtingen?
Nou, Bill Gates is een goed voorbeeld. Hij kreeg een keer kritiek over zijn eigen privéjetgebruik, waarop hij toen zei, nee, maar ik doneer ook geld aan Climeworks. Dus ik doneer ook geld aan machines die in de toekomst CO2 uit de lucht gaan halen. En een heel specifiek voorbeeld in Nederland is de Salter-Levy-familie. Ja, een familie die in de quote 500 staat met, ik geloof, een geschat vermogen van ongeveer 500 miljoen euro. Die maken zich ook zorgen over klimaatverandering. En zij steken nu enkele miljoenen in dit Refreeze the Arctic project.
Ik vind ook wel het idee wat je noemt, of het voorbeeld wat je noemt van Bill Gates heel interessant, omdat dat in zekere zin ook eigenlijk precies is waar veel critici van geoengineering, dan met name CO2-verwijdering, het vaak over hebben. Dat het ook eigenlijk een soort excuus is van, ik vlieg met mijn privéjet, maar ik doneer wel geld aan het uit de lucht halen van CO2. Hoe kijk jij daarnaar? Heb je het idee dat een risico is bij dit soort...
Het is grappig dat je het vraagt, want ik was toevallig een paar maanden geleden in Zwitserland bij een heel groot CO2-afvangbedrijf, Climeworks. En die hadden daar een eigen klimaattop georganiseerd, zo noemen ze dat. Eigenlijk was het een soort hele grote fundraiser voor meer geld voor hun machines. En mensen die daar interesse hadden om te doneren, die werd ook de optie gegeven om even een tripje naar IJsland te maken op en neer. Om die machines met hun eigen ogen te bekijken. En ergens is het logisch dat als je ergens miljoenen insteekt, dat je het ook even wil zien. Maar wat je nu beschrijft, dat dubbele van we vliegen even naar IJsland om met de stel rijke mensen die science fiction-achtige machines te bekijken. Daar kleeft ook denk ik zeker dat risico aan.
En... Je noemde het al heel even, de voorkeur van met name private klimaatfilantropen lijkt ook te zijn voor een beetje fotogeniek onderzoek. En inderdaad ook geoengineering, waarbij het idee is dat er praktische resultaten uit te behalen zijn. Wat voor gevolgen heeft dat bijvoorbeeld voor andere onderzoeken die te maken hebben met klimaatverandering? Want klimaatverandering is een enorm breed vertakt probleem. Het is ook een probleem wat juridische kanten heeft, wat sociale kanten heeft. Heb je het idee dat er dat de focus op technologie op dit punt, dat daar iets meer achter schuilt? Dat daar een,
Ik heb zelf, ik schrijf nu een paar jaar over klimaatverandering, dus ik wilde dit graag uitzoeken. Dus ik heb gewoon een rondvraag gedaan in mijn eigen netwerk aan klimaatwetenschappers. Die dus zowel in het klimaatrecht zitten als in ongelijkheid, als in meer technische oplossingen. En daar merkte ik dus wel heel duidelijk dat bijvoorbeeld iemand zoals Herman Ruschenberg, die dit onderzoek leidt aan de TU Delft, dat hij vanwege privaat geld dit onderzoek kan doen en daar ook heel blij mee is. Maar dat mensen die wat meer in die juridische kant of in de meer hele specifieke klimaatmodellen kant zitten, dat die minder van die fondsen profiteren. Wat ik ook zag was bijvoorbeeld dat bekende Nederlandse klimaatwetenschappers, die ook aan de IPCC-rapporten meeschrijven, dat zij dan ook makkelijker geld van bijvoorbeeld de IKEA Foundation of zo krijgen. Omdat ze een bekende naam hebben en dan wordt gedacht van die persoon kunnen we vast met ons geld vertrouwen. Dus je ziet zeker dat er verschillen worden gemaakt in type onderzoek of bepaalde type mensen. Ik denk op een andere manier dan hoe een groot wetenschappelijk normaal financieringsorgaan dat zou doen. En dan de tweede vraag of dat problematisch is. Ja, dat is een moeilijke vraag. Want ik denk wat je ook wel ziet bij deze meer controversiële geoengineeringsachtige onderzoeken. Het is daar ook best wel moeilijk voor om via de normale wegen geld te vinden en financiering te vinden. Omdat het zo nieuw is, omdat er nog wel veel vraagtekens bij worden gesteld. Dus kijken naar de ernst van het klimaatprobleem, is het misschien ook wel wenselijk dat er wat extra geld beschikbaar is voor dit soort onderzoek.
En Nog eventjes, ook een beetje voor mijn beeld. En even, wat is zeg maar de normale manier waarop meestal onderzoek gefinancierd wordt? Dus je hebt de filantropen zijn daar een soort aanvulling op. Wat is het verschil tussen die twee vormen van, of in ieder geval verschillen die jij hebt gezien tussen die twee vormen van financiering?
Ja, je moet, hoe heet dat Nederlands?
Het NWO, denk ik.
Ja. Ja, hoe ik het voor me zie is dat het volgens mij normaal erg lange trajecten zijn via het grote Nederlandse instituut waar aanvragen worden ingediend voor financiering. En over zo'n aanvraag kan dan weer feedback worden gegeven. En ja, het komt erom neer dat het vaak een vrij lang traject is voordat er uiteindelijk middelen zijn om aan de slag te gaan. Een traject dat soms ook best wel veel energie en tijd van die wetenschappers vergt. Terwijl in dit geval kan het ook zijn, ik bedoel, ik heb die meneer Mark Salter-Levy gesproken, de grote geldschieter van dit project. Hij zei van ja, ik heb die film gezien van Al Gore, Inconvenient Truth. Ik besefte ineens hoe groot dat klimaatprobleem is. En anders dan andere mensen had ik het geld om er ook wat tegen te doen. En hij zocht eigenlijk iets om dat geld aan te geven. Nou, toen was hij bij een sessie in Brussel waarin werd verteld over marine cloud brightening. En hij was heel enthousiast. Hij dacht van nou, fantastisch, hier ga ik mijn geld in steken. Dus je hoort al meteen hoe anders hier de funding tot stand komt. Hij hoort een goed verhaal en hij denkt, nou, ik heb het geld. Let's try it. Laten we het gewoon proberen en we zien wel hoe ver ze komen.
Maar heeft dat al ook bijvoorbeeld, kan zoiets ook gevolgen hebben voor hoe het onderzoek gedaan wordt? Of wat de, hè, ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, als je als filantroop daarin investeert, dan wil je ook resultaat zien. Of dan wil je ook, heeft dat ook invloed op nou, hoe het onderzoek gedaan wordt?
Ik denk, kijk, uiteraard willen de wetenschappers zo onafhankelijk mogelijk blijven. Dus ik heb ook Herman Ruschenberg, de onderzoeksleider, hierover gesproken. En hij zei, we hebben een hele duidelijke zwart-op-wit afspraak dat zij geen inhoudelijke invloed hebben op het onderzoek. Dus enerzijds is er een vorm van wetenschappelijke onafhankelijkheid. Aan de andere kant heeft natuurlijk de geldschieter de macht om de geldkraan dicht te draaien. En ik weet dat ze nu 3 miljoen euro hebben toegezegd voor dit project. En ik belde hem vlak voor voor deze opname eventjes. Omdat ik er een jaar geleden over schreef en benieuwd was van nou, hoe staat het er nu voor? En hij zei van nou, leuk dat je belt. We hebben morgen een presentatie en dan horen we over de voortgang. En dan ja, zullen we zien of we tevreden zijn. En ik vroeg hem ook van, oké, en zijn jullie dan ook van plan om meer geld te geven en dit onderzoek een langere termijn door te laten gaan? En hij zei, nou, het hangt een beetje vanaf wat we morgen te horen krijgen. Maar in zekere zin kunnen we meer middelen beschikbaar stellen. En dat laat wel heel erg zien dat ja, als de onderzoekers niet met een overtuigend verhaal komen of niet genoeg voortgang boeken, dat de kans bestaat dat de filantropen zeggen, nou, valt toch een beetje tegen, wij gaan een ander project uitzoeken om te financieren.
En we hadden net al even met jou, Annelot, over hè, ja, dat jij toch ook wel een beetje soms dat ongemak voelt tussen hè, ja, wat is nou het verschil tussen onderzoek doen en misschien ook uiteindelijk het gebruiken. Mm-hmm. Heb jij, want jij hebt ook best wel wat wetenschappers gesproken die hier ook mee bezig zijn, onder andere collega's van Annelot, maar ook op andere universiteiten. Zijn de meningen onder wetenschappers hier ook over verdeeld? Hoe kijken die daar tegenaan? Ook tegen de manier waarop, klimaatfilantropen ook invloed hebben op dit soort onderzoek?
Ik denk over die vraag hoe de wetenschap naar die financiering aankijkt. Ik denk wel met een licht ongemak soms, omdat het toch, ja, wat we net beschreven, dus de invloed van het geld en de invloed van rijke mensen die hun eigen ideeën hebben, dat is altijd een klein beetje vertroebelend, denk ik, voor hoe je puur objectief wetenschappelijk het liefste werk wil gaan. Aan de andere kant hoor ik ook wel veel dankbaarheid voor het feit dat er geld beschikbaar is. Dat er nu meer dan 20 jaar geleden vanuit de private sector ook geld voor klimaatonderzoek is. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, voor iedereen die zijn werk wil doen en er komt ineens een paar miljoen euro beschikbaar, is dat ook gewoon super welkom.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het in zekere zin, althans, stel je bent volledig afhankelijk van zoiets als de NWO, dan, ja, dan heeft dat natuurlijk ook, tenminste, dat heeft ook invloed op welk onderzoek gedaan wordt en wat niet. En welk onderzoek geld krijgt.
Klopt. Alleen ik denk wel, het is misschien wel goed om ook wel de kanttekening te maken dat je zeker dat onderzoek naar zwavel wolken in de stratosfeer spuiten om zo zonlicht tegen te houden.
Dus ja, stratosferische aerosolinjectie. Dus precies. Dat is weer nog eigenlijk een hele stap verder. Ja,
dat wordt vaak gezien als de wat meer controversiële manier van geoengineering, omdat het heel onduidelijk is wat de gevolgen gaan zijn voor de lange termijn. En je kan het ook niet even met een druk op de knop stilzetten als het misgaat. Daar wordt in Harvard heel veel onderzoek naar gedaan. En dat kwam puur en alleen vanwege het geld van filantropen. Dus je ziet daar wel heel erg dat er gewoon een onderzoeksgebied eigenlijk ontstaat. Wordt aangedreven puur met privaat geld. En enerzijds is dat ja, heel interessant dat het op die manier dat onderzoek wordt voortgestuurd. En dat het ook vragen opent, dat de politiek zich erover moet buigen. Maar je ziet toch ook wel echt hoe groot de invloed van geld kan zijn op de wetenschap. En op politieke beslissingen en discussies.
Is er ook een verschil in transparantie tussen ja, hoe je... Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, je zult als wetenschappelijke instantie misschien ook je budget moeten laten zien, hoe je het uitgeeft, hoe je het besteedt. Ik weet zelf niet genoeg van hoe dat precies werkt. Maar is er bijvoorbeeld een verschil tussen de controle en de checks die er zijn op geld wat bijvoorbeeld vanuit de overheid naar universiteiten gaat, of geld wat vanuit filantropen naar de universiteiten gaat?
Goeie vraag. Ik heb ingezoomd op dat project in de TU Delft. Daar werd me wel steeds verzekerd dat alles heel helder en transparant zwart op wit is afgesproken. Ik denk ook wel, kijk, het is natuurlijk voor een universiteit ook best spannend als er ineens zo'n fonds van 3 miljoen komt van hey, jullie mogen hier onderzoek naar doen. Dus ik heb wel het idee dat vanuit ook wel een beetje de spanningen die rond zo'n bedrag komen kijken, dat daar ook wel voor wordt gezorgd dat het vervolgens wel allemaal netjes wordt afgehandeld, dat het transparant gebeurt, dat de onafhankelijkheid gewaarborgd is. Dus bij dit specifieke project heb ik wel het idee dat in orde is. Maar tegelijkertijd, ja, ik ben beperkt in hoe diep ik hiernaar heb kunnen kijken. Ik heb hier niet 3 maanden lang onderzoeksjournalistiek naar bedreven.
Mm-hmm. Is het ook... Ik zit even te denken ook over de vraag van... wordt dit ooit toegepast en door wie? Een van de grote zorgen die ook onder universiteiten leven is dat er inderdaad misschien een privaat bedrijf is wat op een gegeven moment zegt, we kunnen dit gaan doen. Wat ik toevallig weet van stratosferische aerosolinjectie is ook dat een van de redenen waarom dat zo controversieel is omdat naar schatting het relatief goedkoop zou zijn om een speciaal vliegtuig te ontwerpen. En dat zal nog steeds miljarden euro's kosten als je dat echt op grote schaal wil doen. Maar ja, relatief misschien minder dan anderen. Heeft ook dan die economie en die private economie voor jouw gevoel ook misschien mogelijk gevolgen voor of en hoe dit toegepast zou kunnen worden?
Ja, zeker wel. Wat je merkt, kijk, op dit moment willen heel veel bedrijven die hebben beloofd om in 2050 netto nul uitstoot te hebben. En dat betekent, wat we kunnen gaan we terugdringen aan uitstoot en de rest gaan we op de een of andere manier compenseren. We gaan bijvoorbeeld bomen laten planten of we gaan geld steken in machines die CO2 uit de lucht kunnen zuigen. En daar merk je gewoon dat er altijd wordt gekeken naar, oké, wat kost het om 1 ton CO2 te verwijderen? Is het $10? Is het $100? Is het $1000? Ja, en geen enkel bedrijf gaat iets voor $1000 doen dat ze ook voor $10 kunnen doen. Dus in die zin is dat geld wel heel belangrijk en ook wel heel sturend, denk ik, in de keuzes van bedrijven. En als nou blijkt dat zo'n techniek met de wolken witter maken met een schip veel goedkoper is dan bijvoorbeeld CO2 uit de lucht zuigen. Of dure installaties op fabrieken plaatsen die daar de CO2 afvangen. Dan zou dat wel kunnen betekenen dat grote bedrijven, entiteiten met veel geld, dat die toe zouden bewegen naar dat soort meer controversiële technieken, omdat het kosteneffectiever zou kunnen zijn. Mm-hmm. En dat ze daarbij misschien wel de risico's ook wat minder serieus nemen. Dat ze natuurlijk de grote vrees zijn.
Ja, en... En daar zie je misschien ook weer een beetje dat verschil tussen... inderdaad ook een beetje een soort focus op hele technologische, concrete technieken die een bepaald bedrag kosten en voor een bepaald bedrag gereproduceerd kunnen worden. En misschien de veel ingewikkeldere taak, althans vanuit het perspectief van bedrijven gezien. Een groot probleem bij oliebedrijven is natuurlijk ook dat als uiteindelijk... wat op den duur wel moet gebeuren om CO2 terug te dringen, dat we echt helemaal van fossiele brandstoffen af moeten. Ja, dan raak je eigenlijk wel in de basis waar oliebedrijven hun geld aan verdienen. Dus ja, is daar dan, ik kan me voorstellen, ik ben benieuwd of jij dat ook zo ziet, dat daar ook een soort verschil in bestaat. In wat voor technieken de aandacht krijgen, waar geld naar gaat.
Ja, ik denk het wel. Ik denk zeker het beste voorbeeld zijn die CO2-stofzuigers. Kijk, dat klinkt natuurlijk fantastisch. We hebben een mega complex probleem, maar je zet ergens een machine neer en die trekt de CO2 uit de lucht. Ik bedoel, een kind vindt dat prachtig en een miljardair vindt het ook prachtig. En ik denk dat je daar ziet dat zowel voor mij als journalist, maar ook voor investeerders, voor bedrijven, dat het een soort van magnetisme heeft om erop in te zoomen. Maar dat het er ook wel echt toe leidt dat deze specifieke techniek heel veel aandacht krijgt, dat er heel veel geld naartoe gaat, dat er bedrijven erop willen inzetten. Terwijl toch echt wel de vraag is van hoeveel van het probleem kan deze techniek gaan oplossen? Is dat een paar procent zoals die bedrijven beweren, of is het eerder 0,1, 0,01 of misschien wel vrijwel niks van het probleem?
Mm-hmm. Oké, nou dank je wel in ieder geval voor jouw toelichting. Ik ben benieuwd, Anne-Lotte, of jij nog iets wil vragen of misschien wil reageren.
Ja, ik ben wel benieuwd. We hebben nu natuurlijk vooral over geld vanuit filantropen gehad, maar dat is ook niet oneindig. En vaak komen hele grote potjes toch wel uit overheden. Hoe zie jij dat een overheid zich hierin moet opstellen, ondanks dat het zo'n controversieel onderwerp is?
Nou, ik vind het interessant, want toevallig over specifiek die CO2-stofzuigers, daar is recent een advies gekomen van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Mm-hmm. En die hebben echt tegen de overheid gezegd, investeer hierin. Zorg ervoor dat we op tijd genoeg geld steken in de ontwikkeling en het verkennen van dit soort technieken, zodat we niet pas over 10 jaar hiermee beginnen. Terwijl het ook nog 10 jaar kost om die dingen te ontwikkelen. En ik denk dat het misschien in zekere zin ook geldt voor zoiets als marine cloud brining. Het zou mooi zijn als overheden, landen het met elkaar eens worden over wat ze hier nou mee willen.
Ja.
Of ze hier nou meer geld in willen steken, of ze dat onderzoek willen stimuleren of niet. En het lijkt er nu een beetje op dat, omdat het best een controversieel onderwerp is, dat op dit moment nog heel veel wordt overlegd om alle neuzen één richting in te krijgen. Maar dat daardoor eigenlijk veel tijd verloren gaat. En dat stel je voor erover 3 jaar een beslissing komt van, hey jongens, inderdaad, we willen hierin investeren, dat er dan 3 jaar verloren zijn gegaan. Mm-hmm. Aan de andere kant, het zou ook lullig zijn als ze er nu miljoenen in steken, of misschien wel meer, en over 3 jaar bedenken van, dit is toch helemaal niet de slimme manier om klimaatverandering tegen te gaan. Ook door dit signaal vanuit de overheid denken burgers ook van, ze hebben al een simpele oplossing gevonden. Ik kan weer gewoon lange vliegreizen maken, weer gewoon elke dag vlees eten. Met mijn SUV naar mijn werk, wat dan ook. Dus het is ook wel een hele ingewikkelde afweging. Want ik merk wel, en dat hangt hier een beetje boven, ook boven dit gesprek, je voelt de aantrekkingskracht van een hele mooie visuele oplossing.
Ja.
Maar ik denk ook, misschien merk jij dat er soms ook wel op die feestjes. Ja, als je mensen een hele duidelijke oplossing geeft en een beeld van, hey, dit gaan we doen en zo lossen we het probleem op een eenvoudige en mooie en ook nog een beetje coole manier op. Ja, dat het risico wel is dat mensen dus achterover gaan leunen en dat die noodzaak om uitstoot te verminderen, dat die misschien minder gevoeld wordt.
Mm-hmm.
Dus ja, het is heel moeilijk om te beslissen van, moeten we hier nou massaal gaan investeren of moeten we terughoudend zijn, denk ik.
En als ik nog even als laatste vraag, ik wil het eigenlijk aan jullie allebei één voor één vragen.
Ja.
Hebben jullie het idee van, dat er inderdaad een perspectief of een soort bepaald, of dat je denkt van, ik zou het eigenlijk wel willen dat we het meer hierover hebben als we het hebben over, moeten we geoengineering technologieën onderzoeken? Moeten we het, wie moet er gaan over of het ooit ingezet moet worden of erin geïnvesteerd moet worden? Wat hebben jullie een soort perspectief of iets, een bepaalde manier van kijken waarvan je denkt van, dat zou wel iets meer vertegenwoordigd mogen worden, of daar zou wel iets meer over gepraat mogen worden?
Ik denk zelf wel toch het perspectief van ongelijkheid misschien, of het ethische probleem van, stel je voor, rijke filantropen die gaan overal op zee de wolken witter maken en vervolgens verstoren ze weerpatronen, waardoor Afrikaanse landen ineens meer of minder regen krijgen en oogsten verstoord raakten, levens verstoord raakten. Ja, dat is toch wel een heel groot ethisch probleem. waar heel veel aandacht voor nodig is. Vanuit overheden, vanuit bedrijven, vanuit filosofen en ethici. Dat. Want ik denk, dat zei je net ook, die stem wordt niet vaak gehoord vanuit de Global South. Terwijl het zou natuurlijk super schijnend zijn, mm-hmm, als we met een soort van coole high-tech klimaatinterventie ineens de levens gaan verstoren en de economieën van landen die zelf amper hebben bijgedragen aan klimaatverandering.
En dat is ook wel een punt wat ik ook nog eventjes, want ik heb dat namelijk ook wel eerder gehoord. Want je noemde zelf inderdaad al de VN. En dat is inderdaad een soort van de internationale organisatie waarmee landen met elkaar praten over dit soort dingen. Mm-hmm. Lastig is natuurlijk wel dat sommige landen ook weer meer invloed hebben in de VN, ja, dan anderen. Dus dat is misschien ook weer een ethisch vraagstuk. Dus inderdaad dat perspectief van ongelijkheid. Ik ben benieuwd of jij misschien ook nog...
Ik denk dat er ook al een balans in zit met hoeveel geld steek je erin en wat haal je eruit. Want al die ethische vraagstukken waar inderdaad veel meer aandacht naartoe moet. Kijk, tijd om dat te overleggen, al die mensen bij elkaar krijgen, dat kost ook geld. En op dit moment merk je dat er, omdat er dus weinig overheden zijn nog die geld hier aan uitgeven, dat er dus ook niet alle, dus geen resources zijn om genoeg gesprekken te voeren. En dus ik denk qua perspectief, ik hoop niet dat er zoveel geld wordt ingezet dat er meteen dat die hele techniek kunnen optimaliseren zodat we het kunnen gebruiken. Maar in ieder geval dat er geld en dus tijd is om daar meer met elkaar over te praten. En ook de Global South daar meer te betrekken. Omdat die dan het zou zonde zijn, het zou verkeerd zijn om die achter te laten. Dus dat zou een mooi perspectief zijn vanuit de financieringswereld.
Ja. Oké, nou dankjewel. Anne Rot, wetenschapper bij de TU Delft. En Maarten, klimaatjournalist bij Trouw. Ik wil jullie van harte bedanken dat jullie vandaag bij ons wilden aanschuiven en jullie perspectief hierop wilden geven. Veel van wat je ons hier verteld hebt, Maarten, staat ook in je artikel voor Trouw. Dat gaan we ook linken in de show notes. Dus dat kunnen mensen ook nog een keer nalezen als ze dat willen. De volgende aflevering van deze podcast verschijnt volgende week. Wil je nu al meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan de tentoonstelling Design voor de Planeet in Design Museum Den Bosch. Nog te zien tot en met 12 januari 2025. Of bezoek de derde verdieping op onze website www.designmuseum.nl. En hier vind je aanvullende artikelen en video's bij dit onderwerp. Audio en video werden verzorgd door Smart Media Productions. De animatie werd gemaakt door Jakthoend en ingesproken door Florian Verhagen. De muziek werd gecomponeerd door Jelle Meeuwse van We Hear You. Onderzoek en redactie door Lydia van der Made. Dit is een productie van Design Museum Den Bosch.